De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar den Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan en wilt zijn straffen gadeslaan. Noem Psalm 105, vers 3. Verder willen wij uw gedeelte lezen uit Gods woord, wat u opgetekend kunt vinden bij de profetieën van Jesaja en daarvan het 57ste hoofdstuk. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat uw naasten is. Verder Jesaja 57. De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede, en zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch naar het gijlieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaad, en gij die hoererij bedrijft, over wien maakt gij u lustig? Over wien spert gij de mond wijd op en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? Die hittig zijn in de eikenbossen, onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen. Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die uw lot. Ook stort gij dezelfde drankoffer uit. Gij offert ze spijsoffer. Zou ik mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hoge en verheven berg. Ook klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken. Want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op. Gij maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enige uit dezelfde. Gij hebt een leger lief in elke plaats die gij ziet. En gij trekt met olie tot een koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalve. En gij zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachtig geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken, uw werken, dat zij u geen nut doen zullen. Wanneer gij roepen zult, zo laat hen die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. En men zal zeggen: verhoog de baan, verhoog de baan, bereid den weg, neemt den aanstoot uit den weg mijns volks. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien, die een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make den geest der nederigen, en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten, en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn, Want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in den weg huns harten. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treuringen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.
Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 103 en daarvan het 7e en het 9e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, vers 7 en 9. En ondertussen zullen uw liefdegaven gevraagd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde toehoorders, het is voor velen beschamend, voor anderen bemoedigend als we een blik slaan op de Canaanese vrouw uit Matthäus 15. Wat was die moeder met haar kind diep te beklagen? Haar dochter was van de duivel bezeten. Welke verschrikkelijke dingen zal die moeder hebben meegemaakt met haar ongelukkig kind? In de nood zoekt ze een toevlucht bij Jezus. We vinden dan een diep bedroefde moeder die tot Jezus komt met de klacht: Heere, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Ze maakt hem haar nood bekend. En antwoordt hij: Nee, de moeder ontmoet een zwijgende Jezus. Doch Jezus zweeg stil. Keert zij nu vergramd weder? O nee, ze houdt aan. Ze roept hem na, zodat de discipelen zeiden: Laat ze van u, want ze roept ons na. En we zien nu een biddende moeder. Tijd voor een lang gebed heeft ze niet. Och, de echte gebeden zijn gewoonlijk niet lang. Er wordt soms meer oprecht gebeden met het hoofddeksel op dan af. Dat mochten velen wel bedenken, die zo graag in het openbaar hun gebeden maar uitrekken. De Heere zegt: God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Laat uw woorden weinig zijn. Bij velen is het zo gesteld: als uw gebeden in het openbaar wat korter waren en in de binnenkamer wat langer, dan zou dat voor uzelf en anderen wel zo profijtelijk kunnen zijn. En dan zou het beginnen op een christen te gelijken. Tot de discipelen zegt Jezus: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hier spreekt Jezus dus van een verkiezing. Niet voor een ieder is hij gekomen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. En aan de bedroefde, biddende moeder betoont hij zich een afwijzende Jezus. Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kindekens te nemen en de hondekens voor te werpen. Wat een harde woorden. En stoot dit de vrouw niet af? Is zij niet beledigd door deze woorden? O nee, de nood is op haar ziel gebonden. Zij volhardt, ze laat niet los, voor hij zegent. Het is als in Psalm 50, roept mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal er u uithelpen. Daarom vinden we verder in de derde plaats een worstelende moeder en een verhorende Jezus. Want de vrouw zeide: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die daar vallen van de tafel huns heren. Ze stemt toe dat ze als een hondeke is, een verachte, een versmade, gans verfoeilijk in zichzelf. Een die nergens recht of aanspraak op heeft, een heidin die niet behoort tot het uitverkoren bondsvolk. En toch houdt ze aan, op hoop tegen hoop. Hij is immers waarlijk de machtige die helpen kan. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. O, ze vraagt niet een groot deel van de genade. Ze is met zulk een klein portie tevreden, als ze maar geholpen mag worden. Ze behoort tot degene die uitroepen: Het komt er niet op aan, als ik niet vooraan mag staan, zou ik maar in mag gaan. Ze wil zo graag erkennen dat ze alles verbeurd heeft, dat ze uit en van zichzelf maar een veracht schepsel is. Ja, Heere, maar toch, de hondekens eten ook van de bokskens die daar vallen van de tafel huns heren. O, als ze ook dan maar mag krijgen een bokske van de genadetafel van die dierbare heren. En dan wordt de zwijgende Jezus een sprekende Jezus. O vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. O geliefden, dat zuchtende, dat biddende volk, dat worstelen mag aan de troon der genade, dat wordt gewisselijk verhoord. Voor dat volk dat zichzelf heeft leren kennen, als niets waardig en alles verbeurd hebbende, maar dat aanhoudt in het gebed en de Heere niet loslaat, heeft de Heere nog rijke beloften. En daar wensen we een ogenblik uw aandacht bij te bepalen. De tekst voor dit uur vindt uw aandacht opgetekend in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 57 en daarvan het 18e vers. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen en ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. En we willen nader stilstaan bij, ten eerste, een krank volk door de Heere genezen. Ten tweede, een dwalend volk door hem geleid. En ten derde, een treurend volk door hem getroost. Dus een krank volk door de Heere genezen, een dwalend volk door hem geleid en een treurend volk door hem getroost. In de somberste tijden geeft de Heere soms zijn dierbaarste profeten en knechten, die schitteren als lichten aan de kerkhemel. Zo was ook Jesaja een van de grootste profeten. Hij profeteerde ruim 700 jaar voor Christus tegen het afvoererende volk van Juda in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. Hij bestrafte de volkeren rondom, maar toch in de hoofdzaak de zonden van Juda en Jeruzalem. Niet alleen bestrafte hij de zonden van het volk, maar bij tijden en ogenblikken kwam hij ze ook te troosten. Als we een blik slaan in ons voorgelezen hoofdstuk, dan vinden we daar hoe Jesaja komt aan te vangen. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Dat was al een zeer treurig en droevig ding. Want immers zijn de rechtvaardigen de kurken waar het net op drijft. Waren er in Sodom en Gomorra nog 10 rechtvaardigen geweest, dan had God de steden bewaard om der 10 in wil. Ze werden er evenwel niet gevonden. En daarom ziet men dat de Heere een voleinding gemaakt heeft. En dan is het ook somber als hier niet op wordt gelet. Want Jesaja vervolgt, de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad. Dus immers daar stonden waarlijk dagen des kwaads te wachten. Wat is het dan een voorrecht, wanneer men door Gods genade voordien wordt ingezameld, wanneer men mag behoren tot degene die de Heere leden lief hebben, die zijn geboden willen onderhouden. Uit en van zichzelf zullen we dat nooit kunnen, maar God verleent het uit genade, door de werking van de Heilige Geest. Uit de volheid van Jezus schenkt Hij het hun. Dan is hun lust en hun begeerte niet meer om de begeerlijkheid der ogen te volgen, maar om ootmoedig te vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En dan zegt Jesaja verder: Hij zal ingaan in vrede en zij zullen rusten op hun slaapsteden. Wat is dat een grote weldaad die de profeet hier voorstelt voor degene die de vrede Gods hebben leren zoeken. Ze zijn met vreze Gods versierd. Ze hebben een verloochend leven aan zichzelf. Ze zijn begiftigd met die grote genade om voortdurend de Heere te erkennen in al hun wegen, zoals Hij hun toeroept: Ken mij in al uw wegen, en ik zal uw paden recht maken. Maar de profeet voegt er ook het treurvolle aan toe, voor degene die kromme wegen bewandelen, degene die geen liefde tot de Heere hebben en zijn dienst, maar die een andere God eren en zichzelf lieven. Degene bij wie geen vreze Gods, die het beginsel is van alle wijsheid, gevonden wordt. Dat volk zal door de Heere zwaar bezocht worden. En laten ze dan maar roepen tot de goden die ze eerden, in plaats van de ware God. maar die zullen ze alsdan niet kunnen redden uit de hand des Almachtigen. Dan zal men ondervinden dat God recht is in al zijn weg en werk, en dat hij terrein van ogen is om de kwellingen te aanschouwen. Dan zal men moeten maaien wat men zelf gezaaid heeft. Hij is het die de harten doorzoekt. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar hij wil zich ook wenden tot degene die gans ontbloot is. Hij hoort het geroep van zijn ellendigen. En daarom staan we eerst stil bij een krank volk dat door de Heere genezen wordt. Juda's volk was een afkerig volk. Daarom zegt de profeet in het voorgaande vers: ik was verbogen over de ongerechtigheid hunne gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbogen. Evenwel gingen zij afkerig henen in de weg huns harten. Dat volk was een krank volk, gans meelaats van zonden, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En de Heere zag dat zij haar wegen niet aanstelden, zoals God het had bevolen. Hij zegt het immers waarlijk: ik zie hun wegen. De Heere ziet alles. Hij is overal tegenwoordig. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij ziet in de schuilhoeken van elk mensenkind zijn hart. Eer hij een woord uit, weet de Heere wat hij naar voren zal brengen. De Heere is de alziende. Al namen wij de herberg in de woestijn, ja, al verborgen we ons in de kloven der aarde, hij zou daar ook zijn. Daarom spreekt de Heere hier: ik zie hun wegen. En zoals bij Juda is het ook bij dat arme volk. Ook zij wandelen van nature op verkeerde wegen, en hun treden houden de hel vast. Maar wat een eeuwig voorrecht dat er nog een verbond der genade is. De Heere neemt redenen uit zichzelf. En om Christus wil betoont hij zich nog genadig te zijn over zulke afkerigen, waarover hij zich weder ontfermt. En dat uit eeuwige, uit soevereine, verkiezende liefde. Hij ontfermt zich dien hij wil. En hij verhardt dien hij wil. De genade valt zo vrij. Twee zullen malen in de molen. De een zal ingaan en de ander zal buiten staan. Twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander verworpen worden. Het is zulk een vrij werk Gods. Ik zie hun wegen, o geliefden, mochten we dat geloven, dat de Heere zijn ogen over alles laat gaan en dat hij terrein van ogen is om de kwellingen te aanschouwen. Wat zou ons dat immers waarlijk moeten vernederen en verootmoedigen voor de Heere onze God? Wat een voorrecht dat er niet alleen staat: ik zie hun wegen, maar ook: ik zal ze genezen. Het volk van Juda was krank van zonden en ongerechtigheid. En nu belooft de Heere dat hij het zou genezen. Wanneer zou dat gebeuren? En hoe zou het geschieden? Het zou gebeuren als er een verootmoediging zou komen voor Gods aangezicht, zoals we dat lezen in Hosea 5. God zal naar zijn plaats gaan als het haar bangen zal zijn. Dan zouden ze in de benauwdheid hem aanroepen. Een hartelijk berouw zou er dan komen. Want zo lees ik in Hosea 6: komt, laat ons wederkeren tot een Heere, want hij heeft verscheurd. En hij zal genezen, zodat, wanneer er ware vernedering en verontmoediging komt, hij nog weer barmhartig en genadig is. Hij zal ze genezen. En zo gaat het ook met Gods volk. Ook zij worden bij kranken vergeleken. Het gehele hoofd is krank. Zoals de mens ontvangen en geboren is, is er niets geestelijk gezond aan hem. In zonden is hij geboren en in ongerechtigheid heeft hem zijn moeder ontvangen. Het verstand is geheel verduisterd. De hartstochten zijn ongeregeld. Hij heeft geen geest om geestelijke dingen te verstaan. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem dwaasheid en ergernis. Hij heeft geen geloof in God. Dus gaat hij voort op wegen die van God afvoeren. Hij doet dingen die geheel in strijd zijn met de bevelen Gods. En wat moet er dan met zulke mens gebeuren voordat God aan zulke onrein, krank en walgelijk schepsel dat al maar op verkeerde paden ronddoolt, zijn woord bevestigt: ik zal hen genezen. Dan moeten de zulken eerst hun krankheid leren kennen. Dat is immers waarlijk noodzakelijk. Een mens die denkt dat hij geheel gezond is, zal niet naar een arts gaan. Die gezond zijn hebben de medicijn meestal niet van nodig, maar die ziek zijn. En om te ontdekken dat we krank zijn, is er licht nodig. Het licht was het eerste dat God daar in de schepping stelde. God zeide: daar zij licht, en daar was licht. Eerst was het een chaos van verwarring geweest. Maar als God licht schenkt, dan openbaart dat licht wat in de duisternis huisvest. Zo leert de ziel zich ook kennen als gans en al duisternis. Hij leert bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest zichzelf zien in al zijn geestelijke krankheid. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is nodig dat iets tussen beiden komt, de wet Gods. Daar gaan we zien dat we tegen God gezondigd hebben, dat onze paden en wegen de Heere niet kunnen behagen, dat wij met onze treden de hel vasthouden. Daar leert men verstaan dat elk ogenblik de bezoldiging der zonden, namelijk de dood, kan intreden en dat het dan voor eeuwig verloren is. Vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levende God. Want ontstaat er dan een droefheid dat we zo tegen de Heere gezondigd hebben? En wat een voorrecht als waarlijk die droefheid naar God geschonken wordt, die in onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat is de droefheid waarvan Paulus immers spreekt tot die van Korinthe. Hij had ze bedroefd, maar hij was niet verblijd omdat hij ze bedroefd had, maar dat het de droefheid was geweest naar God. Zo ziet ge dat we met droefheid, omdat we tegen God gezondigd hebben, moeten begiftigd worden. Buiten die droefheid zou het nimmer kunnen. De mens mag alles aanwenden om zichzelf te genezen, maar het zal niet baten. We zijn in het werkverbond doodgevallen in de misdaden en de zonden. Een moorman kan zijn huid niet veranderen, nog een luipaard zijn vlekken. Zo min zullen wij, die geleerd hebben kwaad te doen, kunnen goed doen. Namelijk zodanig dat we erdoor zouden kunnen gerechtvaardigd worden voor God. We moeten leren zien, niet alleen dat we verloren gaan, maar dat we verloren liggen. Dat is zo, geliefden, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Krachtens onze diepe val in Adam zijn we vijanden van God geworden. En alles wat wij aanwenden om onszelf te genezen en te veranderen zal niet baten. Maar eeuwig voorrecht, de Heere zegt zelf: roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Er is een volk dat niet tot God roept alleen om van de straf verlost te worden, maar dat God wil eren, hem billijkend in zijn recht. Dat zijn degenen die de schuld niet bij anderen zoeken, maar die met David betuigen: ik ben de man. Tot dat volk zegt de Heere: ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. Wat een voorrecht om door hem genezen te worden. Toen de Heere op aarde wandelde, brachten ze tot hem stommen, blinden, kreupelen, lammen en melaatsen. Ja, er kwamen er zelfs die alles verdokterd hadden. Ze werden gebracht door anderen, of ze kwamen uit zichzelf, omdat ze gehoord hadden dat Jezus een heelmeester was, die zelfs ongeneeslijke kwalen genas. Nimmer was gezien of gehoord wat toen te aanschouwen of te horen was. Het was nimmer gehoord dat bij een blind geborene de ogen werden geopend. Och, mochten ook wij zo tot hem gaan, als ongelukkige, kranken, melaatse en blinden. Hij is de heelmeester die genezen kan. Hij heeft de balsem uit Gilead voor alle geslagen wonden. Maar dan moeten we zodanigen zijn die het recht Gods hebben leren liefkrijgen. Voor hen heeft de Heere deze rijke belofte dat hij ze genezen zal. Waarlijk, de Geest die zal het uit hem nemen en ons mededelen. Hij komt ze in het dierbare evangelie te openbaren dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft zijn enige geboren zoon niet gespaard, maar heeft hem daartoe overgegeven. Een krank volk door hem genezen. Daarom zingt dat volk door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want zekerlijk, hij heeft hem gezonden. Als God is hij medewetgever, en als mens kwam hij onder de wet, opdat hij degene die onder de vloek der wet lagen, verlossen zou. Hij is diegene die de ongerechtigheid des volks heeft gedragen. O, wat een eeuwig wonder is dat! Luther zegt ervan, ik heb met Christus geruild. God heeft mijn ongerechtigheid op hem doen aanlopen en zijn gerechtigheid aan mij toegerekend. Welk een zalige ruil, door de Heere genezen. Hij heeft ze genezen, omdat hij ze van eeuwigheid af verkoren had. De Vader heeft ze hem gegeven. Hij heeft ze gekocht met zijn dierbaar bloed. En op Gods tijd worden ze geroepen uit de duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar licht. En als hij ze roept uit de duisternis, dan overtuigt hij hen van zonden. Wat een weldaad, als we dat mogen leren kennen. Overtuiging van zonden. Want we kunnen het hier elkander wel toeroepen dat we zondaren zijn, maar dan zijn we er nog niet van overtuigd. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat werkt Gods Geest door het geloof. Het geloof reinigt het hart. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Dat is het geloof in Jezus Christus, dat immers waarlijk de wereld zal overwinnen. En als de Heere dan een zondaar heeft ontdekt aan zichzelf, overtuigd heeft van zonden, gerechtigheid en oordeel, dan krijgen ze verlichte ogen des verstands om God te kennen in zijn algenoegzaamheid, maar ook Jezus in zijn dierbaarheid. Ze krijgen een geestelijk oordeel. De wil wordt geneigd om te willen wat God wil, en de hartstochten worden geregeld. Toen Saulus werd staande gehouden, riep hij uit, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij verkoos dus niet langer zijn eigen wil te volgen. O, wat een voorrecht, een krank volk door hem genezen. O, geliefden, we kunnen hier krank zijn en een arts bij ons laten komen. Daar liggen we dan ten neer. Zulk een patiënt vermagert, hij wordt bleek, hij vreest dat hij zal gaan sterven. Soms zegt de arts dan, Ik zal u wel weer wat oplappen, maar geheel genezen kan ik u niet. Ach, de aardse medicijnmeester kan soms maar zo bitter weinig. Maar de hemelse is almachtig. Hij geneest niet half, maar hij komt dat kranke volk radicaal te genezen. Hij doet dit omdat hij ze lief heeft. Hij bemint ze omdat ze zijn bruid is. Een enige is mijn bruid, mijn schone, mijn volmaakte. Hij noemt ze schoon en liefelijk, maar zichzelf leren ze kennen als zwart van zonden. Ze zijn dan ook alleen schoon door herscheppende genade. Dat nieuwe leven wat door de wedergeboorte in hen is uitgestort, maakt hen alleen maar beminnelijk in het oog van die hemelse bruidegom. Dat leert dat volk verstaan. En als ze dan met die kennis van God en van zichzelf begiftigd worden, zeggen ze: ik ben zwart, doch lieflijk. Zwart door de zonde, maar lieflijk door de genade. O, wat een voorrecht, dat zulk een arme, kranke bruid door hem genezen wordt. En straks, als de aardse tabernakel verbroken wordt, dan is de dood verslonden tot overwinning. Dan zullen ze voor eeuwig verlost zijn van smart en zondepijn. Dan staan de engelen gereed ze in te oogsten. Dan zal het hun tegenklinken: komt in, gij gezegende des vaders. En dan zullen ze daar zijn waar God de tranen van de aangezichten afwist. Daar heeft men voor geen krankheid ooit meer te vrezen. Maar eeuwige blijdschap zal daar gevonden worden. En daar zal ook het dwalende volk voor eeuwig thuisgekomen zijn. Hier dolen ze zo dikwijls op verkeerde wegen. Daarom noemen we als ons tweede punt een dwalend volk door hem geleid. Want zo zegt onze tekst: ik zal hen geleiden. Wat gaat de weg met dat volk zo dikwijls geheel anders dan ze gedacht hadden? Israël meende in enkele weken door de woestijn naar Kanaan te trekken. En het duurde 40 jaren voor ze het beloofde land in mochten gaan. Telkens stoten ze op tegenstand. Vele volkeren waren tegen hen. Vele vijanden moesten overwonnen worden. En ach, toen ze Kanaan eenmaal een erfelijk bezit hadden ontvangen, wat zijn ze toen dikwijls op dwaalwegen gegaan. Ze hebben zich verzwagerd met de heidenen rondom. Ze hebben de Baal en de Astarot nagewandeld. De Heere, de God, hunne vaderen, hebben ze verlaten en hebben de afgoden gediend. Ze hebben gewandeld op eigen gekozen wegen die afvoerden van Jehovah. En daarom heeft de Heere ze zo menigmaal laten waarschuwen door zijn profeten, die als trouwe wachters op Sions muren niet aflieten om telkens weer dat afhoererende volk te waarschuwen. En o geliefde, wat betoonde de Heere zich dan een God te zijn van taai geduld en grote langmoedigheid. Hoe lieflijk klinkt de nodigende stem des Heren: keert weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En hoe menigmaal Israël dan ook Gods verbond overtrad, zijn wetten schond en in zijn wegen niet wilde wandelen, toch bleef de Heere de getrouwe, de onveranderlijke. Als dat volk weer tekenen toonde van berouw, en als de Heere zelf het hart van dat volk weer neigde tot wat hij wilde, dan was het de getrouwe verbonds Jehovah die hen toeriep: ik zie hun wegen en ik zal hen genezen en ik zal hen geleiden. En die onveranderlijke, die getrouwe, wil de Heere ook nu nog zijn voor zijn volk. Van nature kennen we hem niet, dan begeren we hem ook niet. Dan wandelen we op de brede weg die voert naar het eeuwig verderf. De Heere zelf moet ons van die weg afroepen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. O geliefden, wat een voorrecht die dat te beurt mag vallen. Dan brengt hij ze op wegen die ze van zichzelf niet zochten. En hij voert ze op het pad der gerechtigheid. En telkens wil dat volk dan afdwalen. Maar de goede herder brengt zijn schapen weer terug. De Heere is het die ze leidt door zijn raad. Dat doet hij door middel van zijn geest. Maar die gaat ook van Jezus uit en getuigt met onze geest. En tot dat volk, dat ook na ontvangen genade, zo dikwijls wegen wil bewandelen die van God afvoeren, klinkt het woord van onze tekst. Ik zal hen geleiden. Daarom mag dat volk aan de troon der genade worstelen. Heer, wijs mij toch uw wegen, die gij wilt dat ik zal gaan. Tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Dan getuigen ze, Heer, gij hebt mijn hart in uw hand. Neig het dan saam en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Geef mij uw lieve geest en genade, opdat ik u na mag lopen. En wat een wonderlijke weg houdt dan God met zijn arme kerk hier op aarde. Zij hebben de beloftenissen Gods, die ja en amen zijn in Christus. En die beloftenissen worden eens verwezenlijkt in de persoon des middelaars. Daar wordt de ziel een residentie waar de geest in woont. Die zal het uit hem nemen en die zal van hem getuigen. En dan getuigt die geest met hun geest dat zij kinderen Gods zijn. En dan worden ze vervrijmoedigd om met Asaf te zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. In de derde plaats willen we dan stilstaan bij een treurend volk door hem getroost. Maar zingen we eerst op Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145 en daarvan het zesde vers. En ik zal hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Daar was een tijd dat het volk de vertroostingen Gods genoten had. Maar om hun zonden hadden ze het moeten missen. Toen Israël op dwaalwegen ging, moesten ze ook de troostende nabijheid des Heren missen. Ze hadden er ook geen behoefte aan. Want alleen die treuren om iets dat ze missen, hebben behoefte aan troost. Wel, geliefden, wij kunnen wel eens een mens willen troosten die niet treurt. Maar dan slaan we flaters. Zulk een wijst onze troost af. Alleen die treuren hebben troost van nodig. En willen dan ook getroost worden. En die oprecht treurigen, die worden toch ook nog gevonden. Die met de psalmist moeten klagen. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En wat staat er dan in Psalm 31? Ik was afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde hij de stem mijn smekingen als ik tot hem riep. O, dat dan nog. Voor een mens die treurt over zijn zonden en Gods gemis. Dan nog voor zulk een die zich alles voelt ontzinken. God doet wonderen. Als het bij ons afgesneden is, dan staat God klaar. Hij brengt ze voor de zee. Wij zouden denken, het is afgelopen. Links en rechts, onbeklimbare bergen. Achter Farao en voor hen de zee. Dan nog hoort God de stem hunner smekingen. Hij klieft de zee en doodt de vijand. Wat een wonder doen door God is hij voor zijn kerk. Hier moeten ze vaak treuren, maar voor diegenen heeft Jezus zijn belofte. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En dat heeft God alreeds in het oude verbond door de profeet doen voorstellen. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Een treurend volk door de Heere vertroost. Zij waren treurende Sionskinderen. En wat zouden ze ontvangen? Sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Zo weet men dat God een volk op aarde heeft die aan allerlei verwisselingen blootstaan. S'morgens kan het blijdschap, s'avonds kan het geween zijn. Maar het is een zwak leger en ze hebben grote eenaks tegen zich. Ze hebben de strijd tegen de driehoofdige doodvijand, de Satan, de wereld en hun eigen verdorven natuur, die immers waarlijk zo beschreven wordt dat wij een wet in onze leden hebben die krijg voert tegen de wet des gemoeds. En Paulus moest klagen, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonden en des doods? Ik dank God door Jezus Christus. Hij is gewisselijk alleen degene die verlossen kan. En wel mag dat volk uitroepen, ik dank u, Heere, voor de weldaad dat gij uw zoon gegeven hebt. Dat is de sterke Simson. Die heeft meer gedaan dan de poorten van Gaza weggedragen en de Filistijnen gedood. Deze meerdere Simson heeft de dood de doodsteek gegeven. Hij heeft zijn volk verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Hij heeft de vloek der wet op zich genomen. Hij is de meerdere Jozua die zijn volk zal voeren tot in het hemelse Kanaan. Geliefde medereiziger naar de eeuwigheid, behoort gij nu ook tot degene die hebben leren treuren over hun zonden, die een droefheid hebben leren kennen naar God, die in onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, Of kennen we alleen nog maar een droefheid naar de wereld die de dood werkt? We beleven wel een tijd dat we recht treuren mochten, want God is met zijn oordelen en gerichten op aarde. Let er maar op hoe de rechtvaardige wordt weggeraapt voor de dag des kwaads. En wat komen er weinig bij? Wat horen we het weinig ziet? Deze en die is aldaar geboren en de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Wie weet welke dikke wolken straks hun plasregens staan uit te storten. En toch gaat de mens voort om het uit te roepen: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En helaas, wat gaat onze overheid ons voor? Wat wordt Gods dag ontheiligd en zijn wet vertrapt? Van hoog tot laag gaat daarin voort. Op sporttreinen en voetbalvelden, in bioscopen en danshuizen wordt de lieve dag des Heren doorgebracht. En helaas, in plaats dat onze overheid dat tegengaat, bevordert ze het nog veel eer. En ga dan de kerk eens na. Wat is die kerk verbrokkeld en verdeeld? Er kunnen schier geen twee meer samengaan. En waarom? Omdat het egoïsme vooraan staat. Als we de minste maar eens wilden zijn, dan zouden we elkander uitnemender achten dan onszelf. Dan zouden we trachten elkanders lasten te dragen om alzo de wet Christi te vervullen. O, wat is dat toch nodig? Wil God met zijn lieve geest in ons kunnen werken? Maar ach, wat wordt dit weinig gevonden. Velen waren er liever heel de kerk aan dan dat ze de minste willen zijn voor de broederen. O, laat ons toch tegen de zonde strijden. Dan zou men immers waarlijk Gods rechten hoog en dierbaar achten. Dan zouden we jagen naar de vrede met allen en naar de heiligmaking, zonder welke niemand God kan zien. Dan zouden we bidden om het geloof en om die Jezus die geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing. Dan zouden we leven om te sterven en sterven om te leven. Dan zouden we geen wrevel in ons binnenste hebben tegen onze naaste, maar dan zouden we biddend begeren: och, dat zij allen profeten waren. Dat zou alles immers waarlijk aldus gekend moeten worden. Mocht God daartoe geven dat we zo mochten leven om hem eer te geven. Wel is er grote reden om te treuren als we zien op het diepe verval van land en kerk. Maar ach, er is wel veel treuren, maar meer omdat de inkomsten zo verminderen, dan dat er een droefheid is omdat wij immers niet zijn die wij behoren te zijn. Och, mocht de Heere zenden de geest van verontmoediging, van vernedering en van bekering, opdat ook zijn volk mocht worden teruggeroepen van de dwaling huns wegs, dat er dan geboren mocht worden een ware droefheid, omdat de ziel de nabijheid des Heren zoveel al moet missen. Want daar zijn er toch nog die waarlijk hebben leren treuren. En wat kunnen bij dat volk de beproevingen soms zwaar zijn. Denk maar aan Job, wat moesten die er diep door. En dan komen ze vrienden hem bezoeken. En dan zitten ze 7 dagen bij hem op de aarde. En toch gaan ze later nog denken dat hij een huichelaar is en dat hij de zonden aan de hand houdt, omdat God hem zo bezoekt. Wij kunnen van genade spreken en dat wij nochtans voor 3/4 in het werkverbond liggen. Daarom is het nodig dat wij de zaken uit elkaar houden. Die God lief heeft, die kastijdt hij om de duivel te beschamen. Die het vatte, die vatte het. Daar is toch nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Het is maar een veracht volk bij de wereld. Ze staan hier bij velen op de zwarte lijst. maar bij God in het boek des levens. Zij moeten wel door vele verdrukkingen ingaan, maar er komt toch een ogenblik waarin zij zeggen: eer ik werd verdrukt, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Ze zijn als de tenten Kedars die zwart waren, maar ook als de gordijnen Salomo's die blank waren. Zij mogen soms door het geloof op Jezus zien en dan kunnen ze getuigen: mijn liefste is mijn en ik ben zijn die wijdt onder de leliën. Dat volk is ook als leliën onder de doornen. Zo wordt dan de wereld bij doornen vergeleken en de kerk bij leliën, die in pracht en schoonheid de pracht van Salomo ver te boven gaan. En de bruidegom is als de roos van Saron, de koningin der bloemen. In hem, in die dierbare Jezus, is zijn volk schoon en liefelijk. Wanneer wij door het geloof in Christus zien, dan is de kerk de bruid en hij is de bruidegom. Ze zijn degenen die door Jezus inwendig versierd zijn. Hij komt ze hier te bereiden om ze straks de Vader voor te stellen zonder vlek en zonder rimpel. O, waarlijk, hij zal zijn koninkrijk Gode de Vader wedergeven. Hij heeft een schitterende overwinning behaald. Alexander de Grote wilde niet gekroond worden voor hij 5 overwinningen had behaald. Maar deze Jezus heeft 5 overwinningen behaald. Hij heeft de Satan, de zonde, de dood, het graf en de hel overwonnen. En straks komt de laatste triomf, als hij het koninkrijk zijn Vader zal overgeven en weder ontvangen, opdat God zij alles en in allen. O, wat een eeuwige weldaad is er voor dat volk weggelegd. Welk een dierbare erfenis wordt er voor haar in die stad bewaard. En straks zal hij ze eeuwig tot zich nemen. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Wat een zegen als wij een steentje van het gebouw mogen zijn. En zo onder die grote koning staan, om door hem van onze krankheid genezen, van onze dwaalwegen terechtgebracht en van onze treurigheid vertroost te worden. Dan zal hij ons opnemen in eeuwige heerlijkheid. O geliefden, hadden we een tong als de pen van een die vader schrijft. O, dat we het u zo mochten voorstellen, dat ook uw ziel er heilbegerig naar mocht uitgaan. Geve de Heere dat uw hart ontsloten mocht worden en dat gij vernederd mocht worden onder de krachtige hand Gods. Dat de glansrijke heerlijkheid van Christus dierbaar werd in uw ogen en dat gij geen rust mocht hebben voordat gij hem gevonden had. O, waar een zielsoog opengaat en waar gij hem ziet in zijn alles overklimmende dierbaarheid, daar vindt ge geen rust voordat ge hem vindt. En de uwe mocht noemen, daarom roept God u toe. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Stond er dat God rechtvaardigen zocht, dan was het een verloren zaak. Maar nee, arme, uitgeledigde en ontledigde ziel. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Houd daarom maar aan met gedurig smeken, of gij ook mocht vinden een schuilplaats voor de vloed en een verberging tegen de wind, want zware wolken pakken zich samen. Wij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Wie weet hoe spoedig dat de oordelen des Heren losbarsten boven onze hoofden. Wanneer onze jongelingen zullen vallen door het zwaard en onze vrouwen en kinderen weggevaagd zullen worden door het oorlogsgeweld. O, wie zal dan ontvlieden? Maar al was het dat God zijn slaande hand nog een wijle inhield, toch zijt gij ieder ogenblik in gevaar. Hier sterft een zuigeling, ginds een jongeling, daar een sterk gespierde man. Elke 12 telt af en straks komt het einde. En wat zal dan het oordeel openbaren? Is er dan bij u een hoop die niet beschaamd maakt? O, onderzoek uzelf nou, ja zeer nou. Ga met geen vlees en bloed te raden, maar bid, beproef mij, Heere. Zie gij of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Ik ben niets te goed om mij te misleiden. Schenk gij mij de hulp van uw geest, dat die mij in de waarheid leidde. Dat uw woord mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn levenspad zij. O, wat een voorrecht, als de geest mag getuigen met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Want als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Dan zien we bij ogenblikken met blijdschap naar het einde uit. Wat zal dan het onderscheid gezien worden tussen den die God dient en die die hem niet dient? O, gij die God nog niet dient, laat maar u nog eenmaal mogen waarschuwen. Wat brengt de dienst der zonde hier in dit leven reeds, anders dan een knagend berouw? De zonde is als een zoete bete onder de tong, maar de nasmaak is bitter als alsem. In zonderheid gij, jongelingen en jonge dochters, geef toch de eerstelingen van uw leven niet aan de wereld en de Satan, maar aan de Heere. Zeg toch niet, ik zal me wel bekeren als ik oud geworden ben. O, ik kan u daarin zo goed verstaan, omdat ik door genade mezelf ken, ken ik ook een andere. Want we zijn van dezelfde lap gescheurd en mensen willen altijd zijn bekering maar uitstellen. Juist zoals Augustinus sprak, bekeer mij, Heere, maar nu nog niet. En als u dan zegt, maar ik kan me toch niet bekeren, dan vraag ik u, hoe weet ge dat? Hebt ge het al geprobeerd? O, als ge het in waarheid probeerde, dan zoudt ge u pas leren kennen als onwillig en onmachtig. Maar dan kon ook God wel in u werken, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ik raad u, neem naastig de middelen waar die God nog schenkt. Voegt u getrouw onder de zuivere bediening des woords. Word toch niet weggevoerd met allerlei wind van leer. Maar onderzoekt naastig Gods woord en de geschriften van onze oudvaders, van hen die God geschonken heeft als lichten aan de kerkhemel. Zie toch toe welke de rechte weg zij en wandelt op dezelfde. Helaas, de meeste leraars in onze dagen genezen de breuken op het lichtst. In hun voorwerpelijke leer jagen ze de zielen in de bloemhoven. Ze prediken in Jezus zonder ooit in Mozes gekend te hebben. Ze spreken van een genezing zonder de krankheid te hebben leren verstaan. Ze menen op een rechte weg anderen voor te gaan en te leiden zonder ooit ontdekt te zijn aan de dwaalwegen van hun eigen hart. Ze prediken tenslotte een vertroosting zonder ooit recht treurig over de zonde te zijn geweest. Dat God zijn volk zal voeren met smekingen en geween, daar stapt men overheen. En toch, o mens, God werkt toch nooit anders. Eerst moeten we leren kennen onze verdommelijke staat en daarover hebben getreurd en geweend. O, dekt u toch niet met vijgenbladeren. Bedenk het toch, dat we met een alwetend en een alomtegenwoordig God te doen hebben. Waag het toch niet op een misschien, maar zoek de vastheid in de borg. O, arme zondaar, ontwaakt voor het voor eeuwig te laat is. Straks komt de dood Want die komt tot een ieder, tot de koning op zijn troon en tot de bedelaar op de blauwe zerk. Bedenk dat iedere polsslag de laatste kan zijn. De Heere staat nog aan de deur en hij klopt. Hij roept zondaars en hij zoekt het verlorene. En gij, o volk, die dat waarachtig treuren hebt leren kennen, u wil hij troosten. Hij brengt u voor de zee om er een pad door te banen, opdat gij er droogvoets door kunt gaan. Hij brengt u door de woestijn naar het beloofde land. Hier moeten we onder de hamer en pas klaargemaakt worden. De weg naar de hemel is door vele bezwaren gekenmerkt, maar het is slechts een verdrukking van 10 dagen. Jezus is voorgegaan in lijden. Hij heeft de pest alleen getreden om u in het wijnhuis te brengen. Hij is ook voorgegaan in de heerlijkheid en daar staat hij gereed om ook u in te oogsten. Het gaat hier door de diepte tot de hoogte, door de duisternis tot het licht. Al is de pelgrimsreis dan ook nog zo moeilijk, hij begeeft en verlaat u niet. Al zou het zijn dat er straks bange tijden voor de kerken Christi zullen aanbreken, geen nood. Vrees dan niet voor degene die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. De ziel van Gods volk is veilig in Jezus' handen. Hij heeft ze met ziel en lichaam gekocht voor tijd en eeuwigheid. Waren wij alleen in dit leven hopende op God, we waren de ellendigste van alle mensen. Maar Gode zij dank, we hebben een hoop die niet beschaamt. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Wat hij begon, dat zal hij gewisselijk voleinden. En hij zal de zijne straks eeuwig tot zich nemen in het paradijs. En in dat paradijs zal geen slang meer gevonden worden. Want hij is er voor eeuwig uitgeworpen met al zijn trawanten. En daar zullen onze ogen de koning zien in al zijn schoonheid. Wat een Simson met al zijn kracht en een Salomo met al zijn wijsheid nimmer vermocht, heeft die koning teweeg gebracht. Eeuwige zaligheid voor al zijn kinderen. O volk, wat zal dat zijn? Verlost van een lichaam der zonden. Eeuwig met al de gezaligden God groot maken. Daar zullen geen tranen meer over de wangen biggelen. Geen rouw, geen verdriet zal meer gevonden worden. Daar zullen zuchten en treuringen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op onze hoofden wezen, eeuwiglijk en altoos. Amen. De slotzang is op Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht en wat er verder volgt. Zingen we nu Psalm 89, vers 8. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.